Dames, heren, welkom. Het is een paar minuten over acht. Welkom in de eerste plaats, zoals altijd, de raadsleden. Het geroezemoes is nog niet helemaal klaar, maar dat gebeurt snel. Welkom mensen op de publieke tribune, ambtelijke bijstand, collegeleden, kijkers van het internet. Afwezig is de heer Henny van der Born en de heer Kloos. Daar kom ik zo nog op terug. In de tweede termijn hebben we een inspreker die voor de kerst de eerste termijn heeft gedaan. En dat is de heer Kapoet uit Fries. En die komt weer aan de orde in de APV. De opening is hier nog niet helemaal meegedaan, want we hebben een agenda waaraan is toegevoegd agenda punt 2a, tijdelijke benoeming van een raadslid. Daarmee verdwijnt er ook het tijdelijk een raadslid. En daar wilde ik in de opening enige rijmelarij aan wijden. De titel is Kloos. Zonder opsmuk en bescheiden, aan het Drentse land verknocht, rechtop de fiets door de dorpen rijden, liefst digiloos en uitgelocht. Met vriendelijke, glanzende ogen, een glimlach op het gezicht, kan op vele politieke successen bogen die hij altijd vanuit de leefbaar kant belicht. Maar staat hem iets niet aan, dan komt er een woedende trek. De ogen, die dan niet meer zacht staan en volgens sommigen met een veel te grote bek. Voor het eerst in decennia ben je even niet in deze raad. Vriend en zelfs minder bevriende mensen hebben het toch even te kwaad. Heel veel sterkte en beterschap, dat is wat wij jou wensen. Kom snel weer terug, Kasper. Daarmee ben ik aan agenda punt 2, het vaststellen van onze agenda. Wie mag ik daarover het woord? De heer Dijkstra. De heer Dijkstra.
Ja, dank u. Een beetje dichterbij, geloof ik zo. De fractie van de Partij van de Arbeid stelt voor om punt 11 van de agenda te schrappen, voorzitter.
Zou u dat nog iets willen toelichten?
Ja, de belangrijkste reden is, het gaat over een brief van het CDA aan het college. En het lijkt ons bijzonder ongepast om als politieke fracties elkaars brieven aan het college te gaan bespreken. Een antwoordbrief zouden we ons kunnen voorstellen, maar een brief van een fractie aan het college, dat vinden wij eigenlijk een heel slecht idee. En we zouden er ook niet voor zijn om dat precedent te scheppen vandaag. Dus vandaar het voorstel om het punt van de agenda te halen.
Wilt u daar een interruptie of een antwoord op geven, meneer Middendorp? U heeft het geagendeerd namelijk.
Ja, dolgraag. Het gaat feitelijk in dit agendapunt niet per se over het antwoord aan het CDA, maar meer over een algemene tendens van informatiehuishouding richting de raad in algemene zin. En dat is ook de reden, en zo hebben we dat ook voorafgaand aan deze raadsvergadering met raadsleden gedeeld, waarom we dat willen. En dat is de reden dat we dat agendapunt graag even willen bespreken in algemene zin. Een soort metadiscussie over informatiehuishouding. Hoeft niet lang te zijn, maar dat is de achterliggende reden van het voorstel. En niet zozeer, en dat ben ik met de heer Dijkstra eens, een antwoord aan het CDA. Het is meer dan dat.
Ja, het antwoord aan het CDA is er ook nog niet, hè, voor de duidelijkheid. Ook voor de mensen thuis en hier. De heer Dijkstra en een reactie, en dan vraag ik of er nog meer vragen zijn. De heer Dijkstra.
Ja, nee, maar dat is precies de kwestie die u ook in de brief aansnijdt. U vraagt om informatie en een duidelijke planning aan het college voor met name de centrumontwikkelingen. Als u zeg maar daar een heel verhaal achter wil hangen over de informatievoorziening in algemene zin, dan zouden wij ons heel goed voor kunnen stellen dat we dat op 7 februari doen. Dan hebben we daar een raadsbijeenkomst over, speciaal ook over het onderwerp communicatie. en informatievoorziening.
Zijn er nog op- of aanmerkingen of wil de heer Middendorp nog reageren?
Nee, ik kan de heer Dijkstra in deze volgen.
En, die had ik niet verwacht.
Nee. Nee, maar dat is het mooie van democratie. We zijn hier om elkaar te overtuigen van goede ideeën. En ik denk dat de heer Dijkstra wijze woorden spreekt. Dus ik stel voor dat we dit agendapunt daadwerkelijk intrekken en dan meenemen in de desbetreffende raadsvergadering.
De enige die dat kan is de raad. Dus er is een ordevoorstel en ik draai hem nu om, hè, dat mag. Is er iemand die nu deze discussie gehoord hebbende agendapunt 11 op de agenda wil laten staan? Dat is de heer Van Os.
Volgens mij gaat het over het gesprek wat wij als raad met het college willen hebben. Ik ben niet heel erg bekend met de agenda voor volgende week. Zover reikt mijn geest helaas niet. Maar is het college ook aanwezig bij die bijeenkomst? Want het lijkt me wel verstandig dan als we het gesprek aangaan over de relatie over en weer, dat de college dan ook aanwezig is.
Als u het college uitnodigt, komen ze tot nu toe altijd.
Nou, bij deze.
Oké, dan is hiermee agenda punt 11 van de agenda. Agenda punt 2a. Het tijdelijk benoemen van het raadslid, de heer Rutgers van de fractie van Leefbaar Tinalo. En om de tijdelijke vacature te vervullen tot lid in de gemeenteraad. Hiervoor hebben wij een commissie nodig. En de vorige keer heb ik dat vanuit mijn oude mannenhoofd gedaan. Daar was enigszins kritiek op. De kritiek kwam van de heer Van Os, dus ik nodig hem graag uit om nu in die commissie te zitten. Ik zou ook heel graag mevrouw Itzing willen uitnodigen om in deze commissie om de geloofsbrieven te bekijken en kijken of er geen strijdigheden zijn en daarna het raadslidmaatschap aanvaarden. En mevrouw Kamminga zou ik willen vragen. En nou kunnen natuurlijk de wat oudere mannen zeggen, en wij dan? Ja, dat komt de volgende keer dan wel weer. Dan schors ik de vergadering voor een kwartier. 20 minuten. Kwartier. Ja. Dames, heren, de commissie is klaar met haar beraadslaging. En voordat ik deze ongeëvenaarde commissie ga opheffen, wil ik graag aan mevrouw Itzing het oordeel van de commissie vragen.
De commissie uit de raad van de gemeente Tinalo, in wier handen werd gesteld de geloofsbrief en verdere bij de kieswet gevorderde stukken, ingezonden door R. Rutgers, geboren op 13/10/1966, op maandag 23 januari 2023 benoemd tot lid van de raad van de gemeente Tinalo, rapporteert de raad van de gemeente Tinalo dat zij het bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot zijn toelating als lid van de raad van de gemeente Tinalo.
Dank u wel. Dan vraag ik aan de raad of iemand hier nog een op- of aanmerking over heeft. En als dat niet zo is, dan vraag ik u allen om deze commissie te ontbinden weer. En dan is het even zover. Ja, daar kijk je dan toch naar uit. De heer Rutgers. Ik moet u kunnen aankijken, dus vandaar op deze manier. U heeft gekozen voor de belofte. Heel goed. Dat heet een geconditioneerde raad. Nee, fantastisch dat u bent gaan staan. Ik zal ook kijken of dat jasje nog enigszins dicht kan. Nee, maar je doet het namens de koning, hè? Dus dan denk als u dadelijk zegt, ik lees een stuk uit de gemeentewet voor, namelijk artikel 14. Als u zegt, dat verklaar en beloof ik, dan mag ik u feliciteren en dan mag een ieder u feliciteren. Sommige mensen hebben de neiging om wat met hun handen te doen. Sfeer, u mag zelf weten wat u met uw handen doet, maar het is niet nodig. Ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.
Dat verklaar en beloof.
En dan mag ik u van harte feliciteren met uw benoeming. Ik heb voor u een bos bloemen. U kunt het meteen teruggeven zodat ik weer in de emmer zet, maar dan moet u het vanavond niet vergeten.
Nee,
dit is namens de gemeenteraad.
Dank u wel.
Het bos bloemen. Er zijn er nog mensen die foto's willen maken. Uw fractievoorzitter komt er ook aan. Ik denk dat het goed is om even 5 minuten de gelegenheid te geven om. Niet te sarcastisch. Thank you. Oké, okay, dan verander ik die naam ook meteen. Oké, ik heropen deze vergadering met een bijzonder warm woord van welkom voor de heer Rutgers. Wij zijn bij agenda punt 3, vaststellen besluitlijst, raadsvergadering, toezeggingenlijst. Wie mag ik hierover het woord geven? Agenda punt 4, er zijn geen vragen aangemeld. Agenda punt 5, mededelingen van het college, die zijn er niet. Agenda punt 6, informatie uit het college, brieven aan raadsfracties in de periode 8 december tot 11 januari. Daar agenda punt 6 ook niemand. 7, lijst met ingekomen stukken, bijgewerkt tot 22 december.
Voorzitter, ik had een opmerking over een ingekomen stuk.
De heer Pieters, u kunt een opmerking over een ingekomen stuk maken.
Voorzitter, dank u. Voorzitter, op 20 december is er een brief binnengekomen.
Mag ik u vragen om iets dichterbij te doen?
We hebben het anders gedaan. Ja, dus zo is het beter, voorzitter.
Ja, zo is het beter. Het is vooral voor de mensen thuis anders niet te volgen.
Nog iets dichterbij? Voorzitter, de fractie van Leefbaar Tinalo heeft in haar brandbrief van 19 december een harde kreet aan ons college willen laten horen. Wij begrijpen dit. En we kunnen deze kreet voor een gedeelte delen. Echter vragen we ons wel af wat onze ondernemers en inwoners daadwerkelijk aan deze kreet hebben. Graag willen we iets tastbaars voor onze ondernemers en inwoners doen. Wij menen een kleine stap te kunnen zetten door op 20 december een motie in te dienen die duidelijkheid verschaft over de maximale verhoging door de indexatie van de tarieven van het gemeentelijk water- en rioleringsplan 2023-2027. Tot onze verbazing en spijt heeft deze motie onvoldoende steun in de raad gekregen. Voorzitter, is de fractie van Leefbaar Tinalo bereid om samen en in overleg met ons en eventueel andere fracties daadwerkelijke stappen te zetten om iets tastbaars te doen voor onze ondernemers en inwoners? Een hartekreet helpt niet om de sociale cohesie in stand en winkeldeuren open te houden. Tot zover, voorzitter.
Okay, ik begrijp dat u dit niet ter afdoening aan het college wil doen, maar u heeft hier direct een vraag over aan de fractie van Leefbaar Tinalo. Ik heb met het reglement in mijn hand. Kunt u zeggen, wij willen dit op een andere manier afdoen dan dat het college het afdoet? En we doen het niet per se zo af, maar mevrouw Magielsen of iemand anders van de fractie kan deze uitgestoken hand aannemen of verwerpen. Ja, met deze inleiding kan je haast niet meer anders. Mevrouw Magielsen.
Nou, nee, maar ik ben net samen met een fractiegenoot van de heer Pieters samen opgelopen. En toen maakten we al het grapje naar elkaar van tot wat voor moois leidt dit? Dus ik vind het prima om met een uitgestoken hand om die aan te nemen en te kijken wat we kunnen doen. De hartekreet van onze fractie aan het college was van: college, denk met ons mee, wat kunt u doen? Maar het is natuurlijk prima als andere raadsfracties ook mee willen denken en willen bedenken wat we kunnen doen. Dus lijkt me prima.
Voorzitter, mag ik hier een hoop over? Zeker. Nou, ik begrijp dat u een genoegelijke wandeling gehad heeft met een van mijn fractiegenoten. Als u dat vaker gaat doen, dan kunt u hier misschien proberen een afspraak te maken om de eerste stap te zetten om te komen tot steun voor onze inwoners en ondernemers.
Ik kan me ook niet voorstellen dat iemand in deze raad het weinige wat we kunnen doen toch wil verkennen als het gaat om deze hartekreet. Ik kan me dat niet voorstellen. Bedankt voor het aankaarten. En ik denk dat dit nog tot een debat, maar in ieder geval tot een actie gaat leiden van de raad.
Voorzitter, wil het college hier misschien nog iets op zeggen?
Het college mag theoretisch wel wat zeggen, maar het stond al ter afdoening van het aan het college. Maar het college, als hij het nu wil afdoen, dan doen we het nu af. De heer Vellinga.
Ja, dat is even de vraag. Van, is de oproep van Leefbaar hiermee afgedaan of moeten wij er ook nog wat mee? Want we willen als college misschien ook hier nog wel op reageren.
Dat is een goede vraag, maar u kunt altijd autonoom, als u die harde kreet stuurt, ook doen. Maar de raad voelt ook iets, voelt zich ook geroepen om iets te doen. Want ik zag eigenlijk nagenoeg iedereen knikken.
Daar ben ik blij mee.
Oké, dan hebben we agenda punt 7 gehad. Agenda punt 8, is hier iemand die een stemverklaring wil afleggen over de adviescommissie voor omgevingskwaliteit? Of gaan we deze doen met een briefje? Nee? Dan neem ik aan dat deze op ons scherm kan komen, waarop wij mevrouw Cadol.
Wij willen graag nog een stemverklaring doen.
Oh, dat vroeg ik net twee keer, maar goed, krijgt u alsnog de gelegenheid. Ja, dat vroeg ik twee keer. Ja. Ik vroeg eerst, wil iemand een stemverklaring afleggen? Dan heb ik rondgekeken, geen stemverklaring. Maar gaat uw gang. De heer Elzeman herhaalt het even. U herhaalt het om de heer Van Os te overtuigen.
Nou, ik wil nogmaals de PvdA-fractie bedanken voor dit initiatiefvoorstel wat ze hebben ingediend bij de verordening toen het te sprake kwam dat de raad het heft in handen heeft genomen om zelf de benoeming te regelen. Waarvoor dank. En ik zie ook uit naar een goede samenwerking. En ik hoop dat deze commissie ook ons als raad van het nodige advies kan voorzien met alle haar expertise en kunnen. En nogmaals, we zien uit naar een vruchtvolle samenwerking met deze adviesclub.
Dank u wel. Verder nog iemand behoefte aan een stemverklaring? Ik zie wel mensen verbaasd kijken, maar dat is niet de reden. Dan kunnen we nu gaan stemmen. Eén lid is afwezig, de heer Van der Born. 22 leden aanwezig. Ik zal ze niet allemaal noemen. Daarmee is die aangenomen. Dan geef ik nu graag deze hamer over aan mevrouw Lubbers. Dan moet ik zorgen dat ik al mijn troep meeneem.
Ja, goedenavond. Ik moest even de boel een beetje ordenen, sorry. We gaan verder met agendapunt. Welke was het? 10, dankjewel allemaal. In de laatste raadsvergadering van vorig jaar, 20 december, kwam ook al de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening, aan de orde. En toen hadden wij een inspreker op dat punt, de heer Kapoet. En dat ging met name over het parkeren van zijn bus aan de Koekoekstraat. En nu schend ik geen APV, want meneer Kapoet heeft zelfs zijn adres gezegd. We hebben vorige keer dus de inspreker gehad. We gaan nu beginnen aan de eerste termijn van de raad. En daarna geef ik het woord weer aan de heer Kapoet. Die heeft nog 3 minuten spreektijd. Maar eerst is het woord aan u. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Kadol van D66.
Inhoudelijk, volgens mij komt er een amendement straks. Daar wil ik later iets...
Ik zou de microfoon iets naar...
Daar zou ik later iets van vinden. Ik wou even inhoudelijk of procesmatig ingaan op het artikel waar de heer Kapoet het over heeft en waar dat ook om gaat. Mijn verzoek is om dat artikel nog niet goed te keuren zolang zijn zaak bij de Raad van State ligt. Dat is eigenlijk het enige wat ik over de verordening wil zeggen.
En welk artikel heeft u het over? Zou u dat even kunnen benoemen?
Dat is een hele goede vraag. Dat ga ik nu voor u opzoeken.
Zijn er nog meer mensen? Ik zie mevrouw Magielsen van Leefbaar Tinalo.
Nou, op zich voel ik wel wat voor wat mevrouw Kardol zegt. Maar ik vraag me af of dat kan. Want als wij nu dat artikel niet vaststellen, heeft dat dan consequenties? En misschien is dat misschien een technische vraag die ik aan het college zou willen stellen. Of het voorstel van mevrouw Kardol kan.
Ja, we gaan straks over naar de portefeuillehouder. Okay. Dus die zal daar vast antwoord op kunnen geven.
Oké, dank u wel.
Ik zie aan de rechterkant van mij ook vingers de lucht in gaan. Mevrouw Kamminga van de VVD.
Ja, dan wil ik de vraag van mevrouw Magielsen iets breder trekken, want de APV is voor de hele gemeente, wat de consequenties binnen de hele gemeente dan zijn. Als we dat artikel gaan schrappen, on hold zetten of wat dan ook. Want dit is misschien wel, ja.
Dat horen we straks van de portefeuillehouder. Ik zag de heer Dijkstra van de PvdA.
Ja, dat is eigenlijk een interruptie nog op mevrouw Kadol. Mevrouw Kadol stelt dat zo, dat het artikel dan nu even eruit getild zou moeten worden. Maar ze motiveert verder niet waarom. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd naar haar argumenten.
Mevrouw Kadol, zou u nog wat argumenten willen toevoegen?
Nou, volgens mij heb ik het argument gebruikt, namelijk het ligt bij de Raad van State. En zolang het daar ligt, lijkt het mij niet netjes om iets te veranderen. Dat is net als wanneer je tijdens een wedstrijd de regels verandert. Ik wil nog wel even ingaan op die andere twee. Mijn voorstel is eigenlijk dat we nu nog niet gaan besluiten, maar de komende 14 dagen gebruiken om of met een amendement, dat ik iemand of met een amendement komt, of wat dan ook, zodat we pas volgende week of over 2 weken hierop gaan besluiten. Want ik denk dat de koninklijke weg is om het te doen.
Oké, dank u. Mevrouw Bijkerk van GroenLinks.
Puur even een vraag of dit het moment is om het amendement toe te lichten of dat het een later tijdstip is.
Het amendement, hij is al ingediend, hè?
Hij staat op de agenda.
Ja, klopt. Maar je mag een toelichting geven nu.
Bij het nalezen van het amendement constateren wij dat er iets in de APV staat wat wijziging behoefde. Na vele wijze mede-raadsleden is het amendement in deze vorm op de agenda komen te staan. En dat houdt eigenlijk in dat een artikel totaal kan vervallen. Artikel 248a. En dat gaat om het verbod van lachgasgebruik die in de APV toegelicht stond, is per 1 januari 2023 wettelijk geregeld, waardoor het niet meer noodzakelijk is om het in de APV op te nemen. Dus het voorstel van GroenLinks is om de tekst onder artikel 248a, of eigenlijk het hele artikel, te laten vervallen.
Oké, dank u wel. Dit ging dus niet over het voorgaande artikel, over de bus. Maar dit gaat over een heel ander artikel voor degene die denkt van waar hebben ze het nu over. Goed. Kan ik verder nog iemand het woord geven? En er is nu een amendement ingediend. Ik denk dat we daar in tweede termijn even op gaan reageren. En dan geef ik eerst even het woord aan de inspreker, de heer Kapoet.
Mevrouw de voorzitter.
Wil het college reageren? Want dat hoeft niet per se. Ja. Maar wilt u dat eerst doen of eerst de inspreker? Dan laat ik eerst de heer Kapoet eventjes aan het woord.
Mevrouw de voorzitter.
Meneer Wering.
Het is te gebruikelijk dat eerst inspreker, dan eerste termijn raad, dan eerste termijn college. En dan tweede termijn van de inspreker.
Is goed. Ik heb daar niet aan gedacht. Dan vraag ik of meneer Kapoet nog even gaat zitten. Excuus, meneer Kapoet. En dan laten we eerst de portefeuillehouder even aan het woord. Ja, volgens mij is het al veel langer.
Ja, veel langer. Het is nog de gemeente Vries.
Ja.
Het ordevoorstel van mevrouw Cardol kan natuurlijk worden aangenomen. Er gebeurt dan weinig verkeerds. Behalve dat de Raad van State heeft op 16 februari 2022 een hoger beroep aangegeven dat wij als college die vergunning moeten geven. Het hoger beroep bestond uit meer. En dat we een nieuw besluit moesten nemen. Dat besluit hebben we 28 maart 2022 genomen. En die staat nu verwerkt in deze APV. Dus zolang de oude APV geldt, heeft de heer Kapoet geen vergunning. En kan die ook niet tijdens werkzaamheden formeel op de openbare weg zijn wagen parkeren. Maar dat is nog niet alles wat ik eigenlijk u als argument mee wil geven. De Raad van State hebben wij beloofd om de APV te wijzigen. En die ligt hiermee dan ook voor. Hè? Dat je tot 6 uur je bus overal mag parkeren, ook als die hoger is dan bij de APV. Er waren een aantal eisen in het beroepschrift. De heer Kapoet wil ook op andere locaties in de gemeente parkeren, indien hij daar werkzaamheden verricht. Nou, dat wordt geregeld in deze APV tot 6 uur. Een ander onderdeel waar de heer Kapoet een bezwaar tegen maakt en dat nog bij de Raad van State gaat lopen, is de eenjaarlijkse termijn voor de ontheffing. Want hij vindt dat hij daardoor ook geen investeringen meer kan doen. Dat loopt nog. Bij het andere punt zijn we dus al tegemoet gekomen bij de APV. De heer Kapoet vindt dat hij geen groot voortuig heeft, maar de Raad van State heeft dit argument al terzijde geschoven. En de Raad van State heeft ook gezegd dat het openbare weg is, openbare weg ter plaatse is. Dus de discussie over de inrit is dat. Dus de Raad van State heeft al uitspraak gedaan. We hebben als college en we hebben de Raad van State beloofd om onze APV aan te passen. Dat ligt voor. We hebben als college een voorstel genomen en daar gaat de heer Kapoet weer tegen in beroep. En het zou, ja, en dat is in ieders goed recht. En het zou ook best kunnen zijn dat hij het wint, daar gaat het niet om. Waar overigens ook nog over een schadevergoeding gesproken wordt. Maar dat vind ik hier niet kies om het te bespreken. Maar dat ligt dan ook nog voor. Dus met het aannemen van deze APV voldoen we aan de uitspraak van de Raad van State. Als je hem niet aanneemt, voldoen we niet. We hebben als college een nieuw besluit genomen. En daar is de heer Kapoet weer tegen in beroep gegaan op de gronden die ik net heb gezegd. Dus ik zou het, alles kan, maar wij gaan dan wel in tegen de eerdere uitspraak van de Raad van State. Maar u bent hoger, als u dat niet wil wijzigen, dan kan formeel, en daar gaan we natuurlijk niet meteen de twee handhavensbussen opzetten, maar formeel kan de heer Kapoet dan niet parkeren en ook niet daarbuiten. Dus dit is eigenlijk een reparatie ons op, in de wijsheid van de Raad van State ons voorgesteld. En het college heeft dat voorstel opnieuw genomen. Ik ben heel blij met het amendement. Ik kan u even kort duiden hoe het er toch in is gekomen. De voorbereidingen die waren reeds in november. En het is ook in het college al eerder geweest. Toen was het nog onduidelijk of deze wet zou komen. Of dat lachgas in de opiumwet zou komen. Inmiddels is dat per 1 januari zelfs ingegaan. U heeft groot gelijk. U kunt het hele artikel over lachgas... U kunt kiezen om het te schrappen of zo aan te passen. Het wordt er een stuk beter van. En hij wordt weer een stuk actueler. Dus...
Ik geloof dat mevrouw Bijkerk wil reageren. Of zag ik dat verkeerd?
Ik knikte instemmend.
Nee, ik ben er ook, blij mee. Ik ben ook blij met de actualisatie en het buitengewoon goed bijhouden van het nieuws.
Oké, dank u wel. Dan ga ik... Ja, wou een vraag, hè? Doe dat eerst maar even. Mevrouw Cadol van D66.
Dank u, voorzitter. Is er een uiterste datum voor wanneer de APV aangepast moet worden voor artikel 5.8? Heeft de Raad van State daar iets over gezegd?
Nee, wij hebben zelf beloofd om het zodra de eerste... we hebben beloofd aan de Raad van State, dat wil zeggen onze advocaat, om het zodra de APV herzien wordt om het aan te passen. En dat is nu het geval. Komt er een heleboel ellende van? Daar geloof ik niet. Maar is het wijs? Ik vind van niet en ik vind dat ik dat net beargumenteerd heb.
Oké, dank. Dan gaan we nu over naar de heer Kapoet voor zijn tweede inspreekronde. En ik ga u nu niet weer terugsturen. Nu is echt het woord aan u.
Beste raad, de burgemeester was net aan het woord. Hij vergeet gewoon de belangrijkste zaken die genoemd moeten worden. Het begon alweer jaren geleden met twee mensen van de gemeente die zeiden dat mijn bus onmiddellijk weg moest. Ik wist van niks. En al tijdens het gesprek bleek dat mijn nieuwe buurman was die ruzie had gezocht en gekregen met mijn vrouw. En met mijn zoon. En mij erbij sleepte met de APV. Ik wist van de hele APV niks. Ik heb toen een verzoek gedaan om een gesprek met de burgemeester. En die had het toen al over het aanzien. En dat woordje aanzien, dat zit ook in dat artikel. Wat nu gewijzigd wil worden met twee woorden. Blijkbaar is het nu zo dat overdag... het aanzien niet meer geldt en 's avonds en 's nachts wel. Dat vind ik een beetje een vreemde constructie, maar daar moet de raad maar eens over buigen. Wel is het zo dat mijn bus ook 's avonds bij mijn huis moet staan. Dat is het belangrijkste punt. Belangrijk in ieder geval als klanten in gemeente Tinalo. Dacht ik dat ik dat goed geregeld had. Met een inritvergunning. Maar als ik veel pijn en moeite die inritvergunning boven water krijg, zonder al te veel medewerking van de gemeente, dan blijkt dat die geen cent waard is. Dat bestrijd ik. En dat bestrijd ik ook in mijn reactie naar de Raad van State, want die heeft gewoon het antwoord van de gemeente overgenomen. Nou ja, dat hebt u kunnen lezen in een stuk die ik ook geschreven heb, hoe dat in elkaar steekt. Dan... wat hij ook vergeet, is 2010. Dat kun je gewoon op internet kun je downloaden, maar dat wist ik in het begin ook niet. Ik heb alles doorgenomen in al die jaren. Daar is een bijlage. En in die bijlage staat precies vermeld wat je onder grote voertuigen moet verstaan. Er is in eerste instantie zijn dat vrachtwagens. En als je dan verder kijkt, zie je aanhangwagens, kermiswagens, etc. Bussen staan er niet in. Dus mijn conclusie op basis van dat stuk, zeg maar, wat ik in de loop van die periodes heb gekregen en bestudeerd. Daarin staat heel duidelijk dat wat een groot voertuig is. Dus eigenlijk sta ik hier voor pitch not, want mijn bus valt gewoon niet onder een regeling die de gemeente Sinalo heeft. En dat de Raad van State dat ook overgenomen heeft, dat is geen wonder. Die neemt bijna alles over wat de bestuurders hun voor houden. En ik heb me daar natuurlijk toe gezet om daar naartoe te gaan. En dan onderwerp je ook aan de procedure. Maar ik heb er eigenlijk dikke spijt van. Want ik vind het een bijzondere teleurstelling. En ik heb 6 keer heb ik contact met ze gehad. En van die 6 keer krijg ik dan 3 keer mensen aan de lijn die naar mij toe beginnen te zeuren over dat ze geen tijd hebben, dat ze het personeelsgebrek hebben, et cetera, dat ze overwerkt zijn. Nou ja, dat vind ik een hele bijzondere zaak. Ja, ja, ik snap het. Nou ja, dat punt dus vind ik van groot belang dat het dus al gedefinieerd is.
Ik liet meneer Caput al even weten dat zijn inspreektijd voorbij is. Ik ga eerst even vragen of er nog raadsleden zijn die u nog wat willen vragen. Mag wel even staan blijven.
Oké, ja.
Wie heeft er nog een vraag voor me? Mevrouw Cardol van D66.
Meneer Caput, ik begrijp net van de burgemeester dat er een uitspraak van de Raad van State is geweest. Dat beaamt u in feite ook. Daarin hebt u gelijk gekregen. Klopt dat? Tenminste, dat is wat ik van de burgemeester hoor.
Ja, dat klopt. Ik heb gelijk gekregen op de zachte punten, zeg maar. Dus die 2 harde punten van die definitie en van die inritvergunning, zeg maar, heb ik ongelijk gekregen op basis van argumenten die de Raad van State niet kan handhaven. Ik heb die punten heel duidelijk ook in mijn stukken die ik aan jullie heb doen toekomen gezet. Daarin staat heel duidelijk hoe je dat moet definiëren. Bijvoorbeeld bij een inritvergunning is het zo dat vanaf 1990 worden er geen eisen meer aan gesteld. Als ik dan daar in Den Haag zit, dan zitten de 2 mensen van de gemeente Sinalo. De rechter die vraagt dan van hoe zit het nou? Ja, het zijn alleen maar stenen. Ja, so what? Vanaf 1990 worden er geen eisen meer gesteld.
Ik geloof dat mevrouw Cardol nog... Ja, voldoende zo? Oké. Mag ik u bedanken voor uw inspraak, reactie?
Ja, mijn naam is trouwens Caput.
Caput. Oké, sorry. Gaan wij verder met de tweede termijn van de raad. Ik kijk eerst die kant op deze keer. Wie mag ik het woord geven? De heer Aukema van Tinalo nu.
Yes. Ik vroeg mij toch wel af, dank u voorzitter, of het college een toelichting kan geven waarom dat nou op maandag tot vrijdag van 8:00 's ochtends tot 6:00 's avonds wel kan en dan 's avonds niet. Want even gewoon met het boerenverstand aangevlogen, dan is het donker. Dan zit iedereen niet donker. Ik weet niet hoe dat in Fries is hoor, maar bij ons in Paterswolde begint het al redelijk te schemeren. Maar ik ben wel heel benieuwd van waarom dat onderscheid gemaakt wordt. He, want als een voertuig of een bus in de weg staat, ja, dan staat hij 's avonds ook in de weg, 's nachts. En overdag ook. Dus daar ben ik benieuwd naar. Dank u wel.
Oké, dat antwoord gaan we zo horen van de burgemeester. Aan die kant verder nog mensen. Deze kant nog, mevrouw Cardol van D66.
Nou, ik heb niet zozeer een vraag als wel... Ik hoor twee verschillende verhalen. Dat is logisch. Je hebt de partij 1 en partij 2 en die staan tegenover elkaar en die hangen ieder een eigen verhaal op. Ik vraag me dan af wat wijsheid in deze is. Dus ik voel toch nog steeds voor om dit stuk toch even te parkeren en meer informatie te gaan verzamelen de komende 2 weken over hoe zit het nou precies in elkaar. Dus nou ja, misschien kan de burgemeester daar nog iets over vertellen.
Ik denk dat ik gezegd heb hoe het precies in elkaar zit. En, sorry.
Meneer Franke van Leefbaar Tinalo.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik wil even reageren op mevrouw Cardol, want volgens mij, als ik het goed begrepen heb van de burgemeester, dan is de huidige aanpassing al een verbetering ten opzichte van het vorige stuk in de APV. En zou meneer Caput, wanneer die bij de Raad van State de zaken wint, alsnog een volgende verbetering krijgen, die wij dan ook in onze APV moeten opnemen. Zo, of dan niet in de APV, maar dit is blijkbaar al een verbetering. Dus als wij nu zeggen van, we doen het niet, wordt meneer Caput daar volgens mij alleen maar slechter van. Dat was het even, voorzitter.
Oké, ik zie dat mevrouw Cadol nog een aanvullende vraag heeft en daarna geef ik het woord aan de portefeuillehouder voor de beantwoording.
Nou, ik zeg niet dat ik het niet wil. Ik twijfel gewoon. En ik wil gewoon zeker weten dat dit de verstandigste oplossing is.
Nou, dat gaan we nu horen. De heer Thijssen.
De vier punten die de heer Caput noemt zijn dezelfde als dat ik heb genoemd. De heer Caput heeft gezegd, ik heb de zachte gewonnen en de harde niet. Dat is precies hetzelfde wat ik zeg. Dus daar zit geen millimeter verschil in. Alleen de heer Caput is niet eens met de Raad van State. Maar ik kan onmogelijk niet eens zijn in mijn functie met de Raad van State. Dus dat betekent dat 3 en 4, dus die inritvergunning en dat voertuig, de heer Caput verwijst overigens naar een toelichting van de VNG bij een APV-artikel. En de Raad van State heeft gewoon dit argument al terzijde geschoven. Ja, en nou moet ik oppassen wat ik zeg. Maar ik wil gewoon dat wat de Raad van State heeft uitgesproken uitvoeren. En die heeft gezegd dat we in de APV twee dingen moesten aanpassen. Namelijk dat we de heer Caput een ontheffing moesten geven. En dat we de heer Caput het werk mogelijk moeten maken. En dan kom ik bij de heer Elkema. En daar geef ik toe, daar zit wel wat. Wij hebben in de APV, en dat heeft ook Eelde Paterswolde, toen het nog Eelde Paterswolde was, willen voorkomen dat wij allemaal grote bussen in onze openbare ruimte parkeren. Dat staat er in totaal al 40 jaar lang in. En er staat er 20 jaar lang in hoe groot dat moet zijn. En het parkeren langs de openbare weg van grote bussen, die zeker wanneer de mensen 's avonds thuis zijn voor overlast zorgen, daarom is ook die ruzie, een ruzie is altijd onnodig, maar ontstaan, want mensen kunnen er dan niet meer in. We hadden het helemaal kunnen verbieden. Maar dan heeft meneer Caput helemaal niks aan zijn vergunning, want dan kan hij nergens neerzetten. Dus wij hebben gemeend, en 6 uur is redelijk willekeurig, maar na 6 uur werken de meeste mensen niet meer in de bouw. Wij hebben gemeend om toch de heer Caput tegemoet te moeten komen, zodat hij in de hele gemeente, zonder dat hij bang moet zijn voor een bekeuring, tot 6 uur... zijn bus neer kan zetten, maar wij willen niet dat er bussen 24 uur per dag of iedere avond komen te staan binnen in de wijken, behalve op industrieterreinen. Dus dat is de overweging geweest. Ik geef toe, het is arbitrair, maar je wil ook graag naar de Raad van State luisteren.
De heer Elkema.
Ja, dan toch nog even, want op het moment dat een bouwbedrijf triggerde mij, ik denk ja, op het moment dat een huis wordt verbouwd, dan wordt er ook, dus dat is al zo. Het is al zo dat bussen, eigenlijk maakt het formaat niet eens zoveel uit, die kunnen overdag al overal staan als ze ergens aan het werk zijn.
Het formaat maakt wel uit hoor. Waar en volgens onze APV maakt het formaat uit, maar 99% van de bussen die voldoen aan de grootte. Waar de heer Caput niet aan voldoet, is de hoogte. En ik heb ook verschillende keren gezegd, ja, wat maakt dat uit? Maar dat maakt wel het nodige uit, want wij willen gewoon bepaalde voertuigen niet in die wijken hebben. En daar bestaat eigenlijk redelijk consensus over, tot nu toe.
Ja, dan gaat het dus om het structurele...
Voor de laatste keer, de heer Elkema.
Dan gaat het om het structurele karakter van het parkeren.
Juist.
Helder.
Zie ik verder nog opmerkingen? Ik worstel nog even met de opmerking van mevrouw Cadol van wat is wijsheid? Gaan we nu besluiten of parkeren we het? Want eigenlijk wil ik nu het, het raadsvoorstel in stemming brengen. We moeten eerst stemmen over het amendement. Mevrouw Cadol.
Volgens mij staat het op de bespreekagenda. En als één fractie het wil dat we vanavond niet besluiten, dan gaan we het verplaatsen naar volgende over 14 dagen. En mijn voorstel is om dat te doen.
Oké, okay, vraag ik even aan de portefeuillehouder of dat problemen oplevert als we het verschuiven. Prima. Nee, maar ik bedoel dat we niet in de knel komen met juridische dingen of zo. Goed, dan leg ik dit even voor aan de raad. Gaat iedereen hiermee akkoord?
Ik denk dat de agenda...
De heer Pieters.
Sorry, voorzitter.
Van de VVD.
Ik meen te weten dat als wij nou besluiten om het over 2 weken te doen, dat we een extra raadsvergadering in moeten laten.
Ja, klopt. Dan wordt het over 3 weken, want de volgende raadsvergadering... Maar is heel slim opgemerkt van u. Dank. Ja. Maar geef geen probleem als we het over 3 weken doen. Oké, dan gaan we... Dan besluiten we nu dat we het raadsvoorstel doorschuiven naar over 3 weken. Dat betekent ook dat we dan het amendement eerst in stemming gaan brengen en dan het raadsvoorstel. Dan geef ik nu het woord weer terug aan uw eigen vertrouwde voorzitter.
Zijn we toe aan agenda punt 11, maar die is er na ampel beraad afgehaald. Agenda punt 12, brief college sociale woningbouwprogramma op vrijkomend schoollocatie Eelde-Paterswolde op verzoek van de fractie van het CDA. Het besluit, hebben we met elkaar afgesproken, vindt eind februari plaats, of februari, maar... De fractie van het CDA heeft dit willen agenderen, omdat om een goed besluit te kunnen nemen er een heleboel, naar mening van het CDA, een heleboel informatie nog nodig is. De heer Middendorp, aan u het woord.
Dank u, voorzitter. En laten we er maar eens even goed voor gaan zitten. Een van de meest geciteerde moties van het afgelopen decennium in de gemeente Tinalo zal toch ongetwijfeld de motie 2020.11 ouderenhuisvesting moeten zijn. En laat deze unaniem aangenomen motie nu ook net vandaag bij dit agendapunt het vertrekpunt van mijn woordvoering zijn. Voorzitter, het college heeft op 21 december 2022 aangegeven geen uitvoering te geven aan de net genoemde motie.
Ik krijg weer, want dit leeft, en ik krijg weer een oproepje dat u niet goed te horen bent. Oh. Dus als u hem iets dichterbij wil zetten of iets...
Ik kruik erin.
Ja, alstublieft.
Als afsluiting van de brief wordt gesteld... Nee, ik was eerder. Voorzitter, het college heeft op 21 december 2022 aangegeven geen uitvoering te geven aan net genoemde motie. Het college kiest voor de bladergroenlocatie voor de realisatie van een sociaal woningbouwprogramma in de vorm van 29 sociale huurwoningen. Als afsluiting van de brief wordt gesteld dat er niet volledig uitvoering wordt gegeven aan de motie. Voorzitter, laten we nog eens heel feitelijk kijken naar deze motie. De tekst luidt als volgt. En ik citeer, met spoed die acties te ondernemen die het vestigen van een specifieke vorm van ouderenhuisvesting mogelijk maken, hierbij uit te gaan van de gedachten van een knarrenhof, dit bij voorkeur mogelijk te maken op de bladergroenschool te Paterswolde. Deze uitgangspunten zijn destijds en in overleg met vele al hier aanwezige raadsleden dusdanig opgesteld om als raad aan te geven dat we graag een specifieke vorm van ouderenhuisvesting willen zien, namelijk het wonen in een hofje conform de uitgangspunten van een knarrenhof. Echter wel op een manier dat we ons niet uitspreken over wie dat hof moet gaan ontwikkelen. Dat was de bedoeling en niets anders. Onlangs heeft wethouder Vellinga in het bijzijn van een 9-tal raadsleden bevestigd dat de motie op deze manier moet worden uitgelegd. Geen raadslid die tegen deze lezing op dat moment of op een ander moment in de afgelopen 2 jaren is ingegaan. Overigens, voorzitter, nu de motie anders uitleggen, zeker door raadsleden die niet betrokken waren bij de feitelijke totstandkoming hiervan, is desinformatie en derhalve onbehoorlijk. Ik wil het maar even gezegd hebben. Voorzitter, ter verdere ondersteuning. Deze lezing van de motie is niet recent pas duidelijk. Tijdens het bespreken van de motie op 15 december 2020 gaf de wethouder al aan, en ik citeer, in Eelde zijn wij al in overleg op de bladergroenlocatie. We zijn dus al een heel eind met het uitvoeren van deze motie. We kunnen de raad op de hoogte brengen van de status van de onderhandelingen met de Stichting Knarrenhof. Waarna de raad, zonder zich uit te spreken over deze woorden van de wethouder, overging tot het unaniem vaststellen van de motie. Voorzitter, ik stel dus vast dat deze gemeenteraad en het college vanaf het moment van aannemen van deze motie in 2020 zonneklaar hadden wat de bedoeling van deze motie was. Namelijk het bouwen van een knarrenhof, niets meer en niets minder. En zonder zich uit te spreken over een partij die de bouw begeleidt. Dat wil ik er nadrukkelijk bij vermelden. Voorzitter, een aantal vragen aan het college. Vraag 1. Kunt u ons aangeven waarom u van mening bent dat u, in strijd met net benoemd feiten helaas, toch van mening bent waarom u van mening bent dat u invulling heeft gegeven deels aan de motie? 2. U stelt in uw brief dat de motie zich richt op een gemengd programma van koop en huur. Waar baseert u deze uitspraak op? Het is niet zo genoemd in de motie en ook niet op deze specifieke manier de bedoeling van deze motie. 3. In de gemeentepolitiek is het zo dat wanneer een motie en dus de wil van de raad niet uitgevoerd kan worden, het college dan terugkomt naar die raad met uitleg waarom zij dat niet kan of wil. Het is dan aan de raad om het college van een nieuwe opdracht te voorzien, dan wel haar op te dragen desondanks de primaire motie uit te gaan voeren. Waarom is dat in dit dossier niet gebeurd? 4. Als we vaststellen dat er in december 2020 en medio 2021 zwart op wit staat dat er wordt onderhandeld met de ontwikkelaar van de initiatiefnemers, waarom is het dan dat er na al die jaren nog steeds geen resultaat ligt? Het college gaf immers in 2020 al een heel eind te zijn met het uitvoeren van de motie. Wat is er in al die jaren gebeurd? 5. En waarom, voorzitter, is het de initiatiefnemers in al die tijd geen inhoudelijke reactie hebben gekregen op de inhoudelijke plannen die al sinds half 2021 bij de gemeente liggen? Specifiek een samen met de ambtenaren opgestelde verkavelingstekening met stedenbouwkundige uitgangspunten. Ik heb de tekeningen met eigen ogen gezien. Waarom heeft het college daar inhoudelijk nooit op gereageerd? Voorzitter, ik kom tot het tweede blok van mijn woordvoering. Het college stelt in haar schrijven, en ik parafraseer, dat de noodzaak tot sociale woningbouw dusdanig groot is dat op 2 vrijkomende locaties een woningbouwprogramma van de Stichting Eelde Woningbouw noodzakelijk is. Voor de bouw van programma met koopwoningen wordt een verkenning gestart en elders in Eelde, Paterswolde een locatie gezocht. Voorzitter, in het woningmarktonderzoek van het bureau Kompanen van eind 2021 staat over het dorp Eelde, Paterswolde het volgende geschreven. En ik citeer. Het potentiële aanbod van grondgebonden sociale huurwoningen is het grootst in Zuid-Laren en Eelde, Paterswolde. In de koop is er vooral in Eelde, Paterswolde behoefte aan middeldure grondgebonden koopwoningen tot €325.000 en €400.000. Ook is er in deze kern een grotere potentiële vraag naar gelijkvloerse koopwoningen. Verder is in de samenvattende tabellen pagina 6 de indicatie kwalitatieve woningbouw per kern duidelijk aangegeven. Over Eelde, Paterswolde valt op te merken dat de behoefte aan koopwoningen tot €325.000 fors groter is dan sociale woningbouw. Een factor 3 groter zelfs. Overigens gaf het college in een brief uit 2021 aan, en ik citeer wederom, dat de locatie De Kooi in Eelde voldoende geschikt is om de in het kader van de prestatieafspraken te realiseren huurwoningen te kunnen bouwen. En dat het college een positieve grondhouding heeft voor ouderenhuisvesting op de locatie Bladergroenschool en gaat daarom, mede op indringend verzoek van uw raad, hierover de verkoop- en realisatiegesprekken aan met de Stichting Knarrenhof. Wederom een aantal vragen. Vraag 6. Op basis van welke feiten baseert het college het standpunt dat er slechts nog sociale woningbouw toegestaan kan worden op vrijkomende gemeentelocaties in Eelde, Paterswolde? Dit terwijl de behoefte aan koopwoningen tot €325.000 een jaar geleden nog een factor 3 hoger was dan de nu gestelde behoefte tot sociale huur. Op welke lokale woningmarktonderzoeken baseert het college zich hier? Kan het college de noodzaak tot sociale huurwoningen onderbouwen middels een nog uit te voeren onderzoek? kan het college toezeggen de noodzaak tot sociale woningbouw feitelijk te onderbouwen middels een extern en onafhankelijk onderzoek. Hoe kan anders de noodzaak tot een 100% programma sociale huur onderbouwen? Voorzitter, als mogelijk praktisch alternatief. Hè? De fractie van het CDA ontkent niet dat tijden veranderen, dus we willen hier absoluut rekening mee houden. Stel daarom, voorzitter, dat de noodzaak tot sociale woningbouw en koopwoningen niet een feitelijke verhouding 1 staat tot 3 is, maar gemakshalve 1 op 1. Ter illustratie, dat betekent feitelijk een reductie van 300% van de noodzaak tot koopwoningen. Als we dus gemakkelijk halver uitgaan van een erg goed te verdedigen verhouding huur-koop van 1 stad tot 1, waarom kiest u er dan voor om 2 vrijkomende locaties beide in te vullen met sociale woningbouw? Is het dan, los van nog uit te voeren onderzoek, niet veel logischer om 1 locatie te gebruiken voor sociale huur en de andere voor relatief goedkope koopwoningen, voor ouderen? Vraag 8. Uit het woningmarktonderzoek blijkt
met
verder...
Hoeveel vragen?
9, voorzitter.
Oké, want het wordt lastig te volgen op zich. En ik zie dat de mensen afhaken en het is te belangrijk om... Ik ontneem u niet het woord. Okay. Ik geef alleen even aan dat u verliest nu even de mensen omdat de 9 vragen. Maar de wethouder kan het nog goed volgen. Dan aan u verder het woord.
Dank u, voorzitter. Uit het woningmarktonderzoek blijkt verder dat een aanzienlijk deel van de vraag naar koopwoningen gelijkvloerse woningen betreft. Richting 2030 zal deze vraag naar gelijkvloerse koopwoningen eerder toe dan afnemen. Dit heeft te maken met de vergrijzing en de voorkeur van veel ouderen voor gelijkvloerse woningen. Vooral gelijkvloerse woningen tot €225.000 zijn in trek. Daarnaast valt te lezen dat als oudere huishoudens een qua omvang groeiende groep verleid kunnen worden om te verhuizen, er voor andere doelgroepen meer gezinswoningen vrijkomen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat er voldoende passend aanbod moet zijn om deze doorstroom te realiseren. Is het gelet op deze analyse, voorzitter, niet uiterst belangrijk om zowel in de koop, huur als koopsector de komende jaren te gaan investeren? Deze aanpak levert namelijk een wetenschappelijk bewezen doorstroom van tot wel 7 verhuizingen op voor iedere koopwoning die wordt gebouwd. Uitgaande van 30 koopwoningen op de Bladergroenlocatie levert dit voorzichtig gerekend 200 verhuisbewegingen op. Kan het college ingaan op deze analyse van Companen en het ministerie van Volkshuisvesting? Ten slotte, voorzitter, de laatste vraag. In de brief schrijft het college dat ze op februari 2023 met een voorstel ter besluitvorming komt voor het beschikbaar stellen van krediet om op basis van een ontwikkelscenario tot realisatie over te kunnen gaan van sociale woningbouw. Dus in plaats van substantiële inkomsten door de verkoop van de Bladergroenlocatie komt het college terug naar raad om te vragen om extra geld. Kan het college een indicatie geven van beide bedragen en het verschil daartussen? Tot zover in eerste termijn.
Dank u wel. En natuurlijk kunt u vragen stellen, zoveel als u wil. Er zijn 9 vrij uitvoerige vragen gesteld. En die vragen hebben als doel om in februari een goed besluit te kunnen nemen, wanneer dit voorligt. Bestemmingsplan... Ik ga ervan uit dat u het prima vindt dat wij een aantal vragen, dat de wethouder er even doorheen gaat, maar dat we in detail de vragen beantwoorden op papier. En dan ook graag even de vragen herhalen, zodat we deze discussie goed kunnen voeren. Mevrouw Lubbers.
Ja, dank u wel. Allereerst respect voor de heer Middendorp, voor zijn uitgebreide analyse van alles wat er de afgelopen tijd is gebeurd. Heeft u knap op papier gezet. Tegelijkertijd ben ik een beetje overdonderd. Ik dacht van, hè? Ik dacht, er worden een paar vragen aan het college gesteld en daarna gaan we ook als raad met elkaar in discussie. Maar ik ben vraag 3 alweer vergeten en alles wat daarna kwam, en dat vind ik zo jammer, want het is inderdaad een heel belangrijk onderwerp. Is het dan een idee dat u al deze vragen sowieso schriftelijk gaat stellen, maar ook naar de rest van de raad? Ja. En dat we daar op een ander moment over discussiëren, want ik heb echt geen idee meer waar
het over gaat. Dat bedoelde ik ook te zeggen net, hè? Voor een zuivere discussie
maar
is dit, dat...
Maar ik dacht dat er een discussie met de raad plaats zou vinden, maar het is dus alleen het bevragen van het college. Ik heb een bijdrage gemaakt, maar die hou ik dan gewoon voor me, want dat komt dan niet aan de orde.
De heer Middendorp, dan de heer Pieters. De heer Middendorp.
Nou, ik heb ook in mijn korte toelichting op dit punt aangegeven dat ik wat vragen wilde stellen over dit onderwerp. En niet per definitie een discussie over de Bladergroenlocatie. Nou, ik vind dit dermate belangrijke vragen dat ik gewoon hier in de openbaarheid van de raadsvergadering het college vragen wil stellen. En we kunnen inderdaad alles afdoen met schriftelijke vragen, maar daarvoor is dit onderwerp te belangrijk en wil ik ook van gedachten kunnen wisselen met het college.
En dat recht heeft u ook. De heer Pieters.
Voorzitter, ik ben blij dat u het voorstel gedaan heeft. Ik vind het constructief voorstel om er zo verder mee om te gaan. Ik kan me ook voorstellen dat het voor het college ook wat gemakkelijker is als het zo te doen. Maar ik heb nog wel een aanvullende vraag die ik miste in het betoog van de heer Middendorp. En dat is de Middendorp bij vraag 9 of bij 13, ik weet niet precies welke vraag.
Nee, er waren er maar 9.
Vraag 9b.
Mijn vraag 9, stelde u een vraag over de opbrengst van de grond bij... Nou zijn er twee scenario's. En dat is het scenario van een Knarrenhof. Dan verwacht ik dat we een positieve grondopbrengst hebben. En een scenario met sociale huurwoningen. Ik denk dat er dan een grondopbrengst is die minder positief zal zijn. Nou hoeft dat niet leidend te zijn, maar kan het college en de beantwoording die verschillen daar ook van duiden en wat die verschillen zijn?
Ik zie dat de heer Van Os nog een vraag heeft aan de heer Middendorp, neem ik aan. De heer Van Os.
Ja, helaas.
Dan is het ook meteen de eerste termijn.
Ja, nee, ik wou eerst blijven. Even een punt van orde, want volgens mij zaten we een beetje tussenin. Gaan we wat anders doen vandaag of gaan we gewoon iedereen zijn inbreng afdraaien? Nee, volgens mij zijn we daar nu op uitgekomen. Dus met uw instemming zou ik graag...
Als het meerwaarde heeft, de heer Middendorp heeft dingen geagendeerd... met als doel om informatie te krijgen van het college om een discussie in februari goed te kunnen volgen. Wanneer u zegt, ik wil gewoon ook meer informatie, dan is dit het moment.
Nou, fijn. Ik heb een tweetal vragen. En ik heb één principieel punt wat ik graag aan de raad wil voorleggen. Het eerste inhoudelijke punt is, er wordt verwezen naar de najaarsbrief. Of de eerste inhoudelijke vraag, er wordt verwezen naar de najaarsbrief. Daar wordt een bepaald proces ons voorgeschetst. We gaan eerst uitgebreid onderzoek doen naar de plankosten en dan komen we bij u terug over het voorstel. Nu komen we in één keer met een andere volgorde. We komen met het voorstel en we komen daarna met wat het gaat kosten. Vanwaar die verandering in aanpak. En een andere procesvraag. Waarom komt u nu met dit besluit, terwijl u nog eigenlijk aan het kijken bent naar alternatieve locaties waar eventueel een oudere huisvesting, voorzieningslocatie kan komen. Waarom heeft u niet gewacht op dat onderzoek naar alternatieven, zodat u met een rond verhaal en ook gewoon met oplossingen komt? Nu komt u met problemen. En dan het principiële punt. En volgens mij hebben we meer erbij de kop gehad. En er staat hier, we beseffen dat hiermee niet volledig uitvoering gegeven aan de wens zoals in de motie verwoord. Ik vind het nog wel een understatement als een unaniem aangenomen motie door deze raad als een wens wordt gezien. Formeel klopt dat waarschijnlijk, maar volgens mij is dat gewoon een opdracht. En volgens mij moeten wij ons maar een keer over uitlaten van hoe zien wij dit? En dat is een vraag die ik aan u allen stel.
Een motie kan je formeel naast je neerleggen en een amendement niet. Dat is het verschil. De heer Franke.
Ja, voorzitter, ik wou graag een ordevoorstel doen om toch... dit agendapunt nu te sluiten, zeg maar, en dan die schriftelijke vragen, zoals net voorgesteld werd, naar het college te sturen. En als er dan nog andere fracties zijn met vragen, die ook gewoon even schriftelijk te stellen en dan de discussie toch doorschuiven, want het wordt zo'n beetje een verwarrend verhaal, denk ik, met elkaar.
Het wordt in zoverre verwarrend dat de brief is geagendeerd door het CDA om informatie te krijgen die volgens het CDA nodig is om in februari het goede punt te kunnen maken. En dan vindt het CDA dat de hele raad die informatie moet hebben. En dat ligt denk ik ook voor de hand. En daarnaast heeft de heer Van Os nog een aantal aanvullende dingen gedaan. Die op zich ook schriftelijk zouden kunnen. Behalve natuurlijk de laatste. Hoe ga je om met de motie? Daar is dikke staatsrecht. Maar die vraag die legt de heer Van Os naar aanleiding van deze motie. De brief waarin staat dat we een motie gedeeltelijk naast ons neerleggen. Vraag die stelt de heer Van Os aan een ieder. En het is aan u om daarop te antwoorden.
Dat snap ik, voorzitter. Ook een terechte vraag. Maar ik denk dat ook daar de andere fracties en ook onze fractie toch wel wat dieper intern over willen hebben. En om te voorkomen dat we nu een Poolse landdagvergadering krijgen met allerlei rare uitspraken die straks ook weer verkeerd geïnterpreteerd worden, denk ik dat we toch beter even rustig de boel kunnen...
Het doel van de Poolse landdag was dat er geen besluit genomen werd. Dat was nee, ook het doel. Hè? Dan kon de koning gewoon
ik waarschuw alleen even, voorzitter, dat we niet... Het is te belangrijk onderwerp, ook nee, voor de mensen waar het gaat.
Ik ben het met u eens dat het een heel belangrijk onderwerp
goed,
is.
Moeten we goed
doen. Elkema.
Ja, bij een Poolse landdag, denk ik, dank u voorzitter, denk ik ook aan een hele lange avond. En tot op heden moet ik zeggen dat ik meestal heel vroeg thuis was. En dat zelfs mijn vrouw zegt van, goh, ben je er nu al? Oh. Dus ik blijf in elk geval straks nog even wat drinken hier. Maar goed, los daarvan. Onze fractie maakt zich ook wel een beetje druk om dit onderwerp. Het houdt ons heel erg bezig en we vinden ook dat in het proces een aantal dingen echt misgaan. En in die zin wil ik me ook aansluiten bij de heer Van Os met de vraag van, ja, waarom niet even wat langer onderzoek? Want als je een alternatieve locatie kan bedenken voor een Knarhof, kan je ook een alternatieve locatie bedenken voor de SEW. Wij zullen onze vragen schriftelijk stellen en het lijkt me goed dat we daar dan eens uitgebreid over met elkaar in gesprek gaan. Dank u wel.
Ik denk dat er een overgrote meerderheid nu is. De heer Pieters is begonnen. Nee, mevrouw Lubbers is begonnen. De heer Pieters heeft het bevestigd om het nou de vraag om het schriftelijk te doen. Ik was nog niet helemaal klaar, maar ik geef wel de heer Vellinga even de gelegenheid om te antwoorden op de dingen waarvan hij nu graag duidelijkheid wil verschaffen. En de gedetailleerde beantwoording, zoals soms nodig is in het betoog van de heer Middendorp, waar veel getallen worden genoemd, daar verzoek ik u om dat niet te doen. Verzoek ik u om die getallen voorzitter, straks schriftelijk tot ons te laten komen.
Voorzitter, ik denk dat nu wat verwarrend wordt, althans voor mij, maar dat is heel snel zo. Ik zie een stem geknik hier voor mij. Ik vind het een beetje lastig als we de helft schriftelijk beantwoord krijgen en de helft hier in de zaal.
Ik vind dat we alles schriftelijk beantwoord moeten krijgen. Maar ik wil zeker op de vragen van de heer Van Os, dat zijn politieke vragen.
Helder.
En ik denk dat het onmogelijk is over hoe zien we een motie om dat schriftelijk te beantwoorden. Dat doen we geen recht aan de vragen van de heer Van Os. Ook het tijdstip element. Waarom niet aan het eind, wanneer het hele onderzoek is? Dus ik vind dat, maar ik laat de wethouder de selectie maken voor de vragen die, en misschien zegt hij heel kort, ik kom overal schriftelijk op terug, dat kan ik nu niet inschatten.
Voorzitter, dan had ik nog eentje, u hebt alle vragen die gesteld zijn weer benoemd, ik had nog eentje gesteld over de grondopbrengsten. Ja. En dan wil ik graag dat de wethouder of het college bij monden van de wethouder in de beantwoording ook meegeeft op wat voor termijn of we die brief kunnen verwachten, zodat wij ook kunnen plannen.
Zeker schriftelijk. Uw vraag was, hoeveel levert het Knarrenhof meer op dan de sociale woningbouw en de grondexploitatie? De wethouder. Zonder op alle details in te gaan, want dan... En dan even aandoen nog. Ja.
Dank u wel. Deze locatie en dit dossier loopt al een tijd en het leeft enorm. Het leeft heel erg bij raadsleden, het leeft ook in het dorp. Het leeft ook bij de initiatiefnemers die zich oorspronkelijk dat plan hadden om daar op die manier te willen wonen zoals het in de motie verwoord staat. Ik ben het ook eens met de raad en mevrouw Lubbers die doet er ook een oproep toe om dit gewoon met elkaar te bespreken. Ik denk ook dat het inwoners verdienen ook dat wij het hier met elkaar hierover hebben. Want ik heb wel heel veel begrip voor de teleurstelling die door de initiatiefgroep is uitgesproken, de desillusie die bij hun naar boven kwam toen zij eind december die brief van mij kregen. En zij op basis van een verwachting die gewekt was door het proces zoals het gelopen is, toch anders, in ieder geval voorlopig anders uitpakt. Dat is mijn voorstel. En ik snap echt dat het niet leuk is. En dan begin ik eigenlijk bijna met de laatste vraag die door de heer Van Os gesteld is. Het was misschien prettiger geweest om direct met een mogelijk alternatief of een oplossing te komen voor de initiatiefgroep die op die manier wil samenwonen. Het Knarrenhof is heel beladen, maar daar hebben we het dan een beetje over. Maar ik ben nog niet zo ver. En dat duurt nog even. En dat is niet een kwestie van een paar weken. Dat duurt nog misschien al een paar maanden. Ik kan het niet helemaal inschatten. En dan tot die tijd had ik eigenlijk u, maar ook die initiatiefgroep, aan het lijntje moeten houden. En ik heb ergens in het najaar gezegd, voor de kerst hakken wij met z'n allen, hakt het college een knoop door. Voor de kerst wordt het hom of kuit. En dan vind ik het niet netjes om dan eind december een brief te sturen met ja, nou, het duurt nog even wat langer. Want dat horen ze nou al heel erg lang. Of helemaal niet zelfs, maar hè, dus het duurt te lang. En ik heb de afweging gemaakt om te zeggen, ik ga toch gewoon een besluit nemen. En dat wil niet zeggen dat er misschien uiteindelijk geen oplossing komt voor de initiatiefgroep. Maar ik kan hem niet tegelijkertijd presenteren met het besluit om daar sociale woningbouw te willen op de buitenlocatie. Dus dat is de reden om het in deze volgorde te doen. Leuk is anders, het maakt het debat ook moeilijker misschien. Want anders heeft iedereen gratis bier en altijd zonder, zegt de burgemeester wel eens. Maar dat is niet zo. Het is gewoon op dit moment even een vervelende keuze. Het is ook een heel groot dilemma waar ik heel erg mee geworsteld heb. Al vanaf dat mijn aanstelling 7 juni hier was, is dit een van de moeilijke dossiers, omdat het altijd verliezen is. Welke keuze wij als raad ook maken, de conclusie is dat een combinatie van sociale huur en een knarrenhof zoals dat bedoeld is in de motie, dat wil niet. Daar is geen wil voor in deze gemeente. Bij mij wel, maar daar komen we niet uit. Dat hebben we heel lang geprobeerd. Ik heb dat geprobeerd, wil niet. Dus het is A of B. En dan kies ik A. Dan zijn ook mensen heel teleurgesteld. Dus dat is even om uw vraag te beantwoorden, meneer Van Os. En dan komen er allemaal technische vragen, feitelijk. De heer Middendorp, u vraagt eigenlijk om een uitgebreide analyse en onderbouwing van de keuzes zoals wij die gemaakt hebben. Dat is wat ik lees in al uw vragen. Er zit een stuk in over woningmarktrapport, wat wij ook gelezen hebben. Daar studeert u uit, daar heb ik ook een aantal dingen over. U vraagt naar hoe het proces gelopen is. U vraagt naar... Waarom wij op bepaalde punten niet inhoudelijk gereageerd hebben op het voorstel dat er lag van de Stichting Knarrenhof, heb ik ook een antwoord op. Ik denk dat het zuiver is en dat het de discussie recht doet als ik eerst schriftelijk reageer op uw vragen. Daar een feitenrelatie maak, daar mijn input bij geef en dat we dat stuk gebruiken om dan... Maar zo snel als het kan met elkaar daarover in debat te gaan. Op het moment dat ik met een kredietvoorstel kom voor de woningbouw zoals we die gepland hebben.
De heer Daar kunnen we het over hebben. Als reactie op, en even aanvullend, ik zou het dan fijn vinden dat de rapporten die geciteerd worden, dat die er dan als bijlage voor de nieuwe raadsleden, ja, voor iedereen, maar in ieder geval voor de nieuwe raadsleden, worden meegezonden. Rapport van Compane denk ik dan aan. De heer Middendorp.
Uiteraard, en mevrouw Lubbers die heeft ook gelijk, het is ook verstandig om dit rustig uit te gaan zoeken en op een volgend moment te agenderen, natuurlijk. Ik zou er wel voor willen pleiten om dat dan niet direct te koppelen in dezelfde raadsvergadering aan de discussie over het kredietvoorstel. Want dan is het wat mij betreft geen zuivere discussie meer, want dan heb je eigenlijk al voorgesorteerd op nee, terwijl ik eigenlijk die fase daarvoor nog even bij de kop wil pakken. Van ja, waarom dan nee? Heel feitelijk. En ik zou er ook voor willen pleiten dan niet sec schriftelijk terug te komen op onze vragen. En die van de heer Van Os. Nou, en de andere vragen van die later nu die gesteld zijn.
De heer Pieters.
En de heer Pieters, excuus. En iedereen. Maar om dat dan in een raadsvergadering dan ook even samen met door de wethouder uit te laten spreken. Zodat we op dat moment dan even een gesprek hebben over de antwoorden die de wethouder geeft. Zodat dat voorkomt dat we daarna weer met aanvullende schriftelijke vragen komen. En dan moddert dat maar door, terwijl we eigenlijk er gewoon uit willen komen. En bij voorkeur dan ook dat beslismoment voor het kredietvoorstel uitstellen. Totdat we even een gesprek hebben gehad over de vragen die vanavond gesteld zijn. Ik denk dat we dan de discussie recht doen en het ook feitelijk op het juiste moment over de juiste vragen hebben.
Ik zal uw betoog en het presidium steunen. Maar de wethouder kan heel. De vraag is eigenlijk aan de wethouder: wanneer kan het. Wanneer kunt u dit klaar hebben? En houdt er rekening mee dat wij pas het voorstel bespreken nadat u die gegevens heeft geleverd. Het voorstel van het Klarhof. Of het niet doorgaan van het Klarhof. Dat is de afdronk. Ja, dus wanneer kan het klaar zijn? En we behandelen het voorstel voor krediet pas wanneer we de feiten op tafel hebben. Dat is eigenlijk het.
Voorzitter, kort, ja. Sorry. En daarover gesproken hebben.
Ja,
dat
zeker.
Het ook duidelijk
nee, maar
is.
Dat is zeker.
En één aanvullende vraag die misschien net te binnen. En dat hoeft geen wetenschappelijke verhandeling te worden. Maar we zouden het erg op prijs stellen als daadwerkelijk toch iets meer body wordt gegeven aan de uitleg waarom het zo substantieel wordt afgeweken van het Companen-onderzoek. En dan zouden we het waarderen dat wat minder op basis van dat vinden we. Maar ook even gefundeerd op, nou ja.
Dat is ook de reden waarom ik net dat Companen-onderzoek heb genoemd. Dat er in de bijlage bij zit.
Ja, maar ook met wat meer body en wellicht zeker. Zelfs ook even, misschien door het bureau zelf, dat zou helpen.
Uw vraag was duidelijk.
Ja, ik ben daar eigenlijk wel voorstander van uw, ik ga er niet over, maar ik vind het wel een goed idee. Het is prima, kijk, als ik nu nog moest nadenken over deze vragen, dan had ik mijn besluit ergens op gebaseerd. Dus we hebben die exercitie al een keer gedaan, we hebben ook dat rapport Companen erbij gepakt. Wij lezen dat anders, wij lezen daar juist een onderbouwing in voor sociale huur op die locatie. Dus dat rechtvaardigt een discussie over dat rapport en de interpretatie daarvan in de Raad. En het is prima om die discussie te voeren voordat wij hier een kredietvoorstel bespreken. Dat zou dan een relatief makkelijke discussie moeten zijn, want dan hebben we het al gehad over de keuze. Dus het is prima om in de tijd, eind februari of zo, een debat te hebben met elkaar over deze keuze. En afhankelijk van de uitkomst daarvan, met een kredietvoorstel te komen ergens in de maand daarna. Maar met de kanttekening dat ik wel graag snelheid wil maken, want wat we daar ook gaan bouwen, we moeten snel gaan bouwen. En ik wil niet deze discussie nog een half jaar laten voortduren. We moeten een keer een knoop hakken, maar dat kunnen we met elkaar bespreken.
Okay, ik wil de discussie nu sluiten en op het moment dat we alle cijfers hebben en alle vragen zijn beantwoord, wil ik de discussie voeren en de discussie hoe om te gaan met de motie, die is blijven liggen. Ik denk dat het heel goed is om te bespreken, maar als je iets onvoorbereid bespreekt zoals nu. En ik heb niks tegen een Poolse landdag, want de koning blijft dan de baas. Ik denk dat we die gestructureerder moeten bespreken. En ik denk dat daar ook op zijn minst de voldoende juridische teksten die daarover zijn moeten verspreiden. En dan moeten we het als presidium gewoon een keer agenderen.
Voorzitter, ik had nog de vraag gesteld wanneer we die antwoord tegemoet kunnen zien.
Februari geloof ik, hè, dat je zei, oké.
Okay. Ja, voorzitter, de antwoorden op de vragen die vandaag gesteld zijn, die komen binnen een week of twee naar u toe. Ruim voordat we daar met elkaar over in debat gaan. En uw vraag over de plankkostenscan, zeg maar, daar zijn, ja, we zijn bijna klaar met de plankkostenscan. En dan kan ik u antwoord geven op de vraag, ook op de vraag wat het gaat kosten, niet hier. Maar dat kan u dan in vertrouwen ook inkijken. En dan kunt u precies het verschil zien tussen de GREX, de verkennende GREX van beide plannen. Ten aanzien van die motie, ik nog één opmerking mag maken. Ik ben zelf 8 jaar raadslid geweest. Als een college de motie naast zich neerlegt, moet een college een donders goed verhaal hebben. Dus ik neem dat heel serieus als ik een motie niet helemaal kan of wil uitvoeren. En hoeverre hij dan niet uitgevoerd wordt, daar kunnen we ook nog van mening over verschillen met elkaar. Maar dat debat gaan we voeren en ook over de motie.
Ja, maar het allermooiste is dat de Raad ook dat debat met zichzelf voert. En daar moeten we in het presidium volgende week dinsdag even over hebben hoe we dat gaan doen. of en hoe? Prima. De heer Van Os.
Geen vraag, want ik voel dat we naar de afronding wil.
Nee, maar ik
moet zeggen, ik wil mijn waardering uitspreken voor het dappere besluit, in mijn ogen, wat de wethouder heeft genomen. Van joh, hey, we moeten de knoop doorhakken. Dat betekent misschien slecht nieuws, maar volgens mij wachten mensen op duidelijkheid. En ja, het was mooi geweest als we een oplossing hadden, maar duidelijkheid is soms ook goed.
Nou, dus. Ik ben blij dat ik u deze interruptie nog heb laten toe. Dan eindigen wij positief, want we zijn aan agenda punt 13. En ik weet niet of de heer Elkemaat kan verantwoorden thuis, maar dit is de sluiting. Ik wens u een genoeglijke avond.